onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124 en daarvan de vier versen. Psalm 124, al de vier versen. Voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en daarvan in het tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak Gods al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u niet buigen, noch dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing die wij u genoemd hebben is uit 2 Korinthe 4. Daarom, dewijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door de openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscientiën der mensen in tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, den Heere, en onszelf, dat wij uw dienaren zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch daarin niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de dulding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. En zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u die de daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigende genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer gans uitnemend licht eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze morgen weer samengebracht. Wat een wonder. Want er zijn altijd verhinderingen. En die kunnen duizendlei zijn. O Heere, dat we hier nog mochten zitten als wonderen van uw aanbiddelijke langmoedigheid en taai geduld. Maar mocht het deze dag zijn, Heere, dat gij tot onze zielen kwam te spreken. Mocht het deze dag zijn dat we ons leren kennen zoals we in Adam geworden zijn. Maar ook na ontvangen genade kan er zoveel wezen. Zoals we dat ook zien in uw woord. Zoals uw woord dat ons leert. Dat ook na ontvangen genade de dienstbaarheid weer zijn werking kan hebben. Besnijdenis, versnijding en al wat dies meer is om uw volk weer onder de wet te krijgen. O Heere, ze zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En mochten we dat onderscheid helder en klaar voorstellen. Maar dat het ook mag worden gekend, Heere, in het leven van de uwe. Die niet zo hard vooruit kunnen, omdat ze een scherpe doorn in hun vlees hebben. Of omdat ze hinkende zijn aan de heup, gelijk Jacob, die in Peniel mocht overwinnen, maar nochtans vernederd werd, opdat hij niet in vlees zou roemen. Want Heere, we zijn van die gevaarlijke mensen, juist na ontvangen genade. En daarom hangt gij, zoals we dat hebben opgelezen uit het hoofdstuk 2 Korinthe 4, het kruis, leg gij het kruis op. Want dat is tot uw verheerlijking, dat is tot uw eer. Opdat we niet anders zouden roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Heere, wat wordt dat kruis in onze dagen, dat kruis van Christus, weggemoffeld in de prediking, in leer en leven. Want het gaat allemaal berg opwaarts. Het gaat allemaal menscentrisch. De mens in het midden en u eruit. O Heere, mocht het ook deze dag gans anders zijn. Dat u niet alleen het midden vormt, maar ook het begin en het eind. Want lieve Heere, gij zijt het die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Niet met samenwerking van een mens, maar ondanks een mens. Heere, mochten we die leer in leer en leven verkondigen. En vanuit uw woord, op grond van uw woord, door uw woord. We hoeven niks te bewijzen, u bewijst het allemaal zelf. Door uw heilig woord, door uw heilig evangelie. Door uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn eigen, want dan moet hij verloren gaan. Dan houdt hij geen been meer over om te staan en te gaan. Heere, wat een gelukkig volk. dat onder die eis der wet verloren mag gaan om in Christus behouden te worden. Heere, mag Gij het ook deze morgen doen. Gij doet ermee wat U behaagt, niet wat wij behagen. Want Uw koninkrijk is niet van deze wereld en nochtans laat Gij Uw regering gelden. Want het koninkrijk van deze wereld staat onder het gezag van het koninkrijk Gods. Staat onder het gezag van diezelfde koning der koningen, die Heere der heren. Er is geen schepsel dat zich zonder Uw heilige wil zich roeren kan nog bewegen. O Heere, Gij hebt het alles voorzegd. Maar dat we niet zouden neerzitten in onverschillig fatalisme. Maar dat we dat levend geloof, dat werkzaam mag zijn in ons leven. Dat het geopenbaard mocht worden in ons leven. Dat Gij daarvan het begin zijt, omdat Gij de ziel vrijspreekt van schuld en straf. En hem het geloof geeft om U te omhelzen, ja, om omhelst te worden. Maar dan ook in het leven der genade, om bij die genade te volharden. Om bij de leer van Christus te volharden, want er is geen andere naam, geen andere leer onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Heere, mocht Gij de onkunde, de schrikbarende onkunde van degene die zeggen het te weten, het verstand der verstandige die geen nut doet. Och Heere, mocht het is geopenbaard worden in het oordeel. Want we leven onder het oordeel, omdat we niet gebleven zijn in de leer van onze dierbare zaligmaker. Allerwege papieren belijdenissen, maar allerwege afgeweken, afgevallen, gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden. Heere, maar wat zult Gij dan doen met Uw grote naam? Kom Gij Uw kerk nog te herstellen, Heere. Niet bij naam, maar met ter daad, door Uw woord en geest. Opdat ook alle denominaties ten gronde zullen gaan, opdat Gij Uw kerk bouwen uit het stof. Juda's steden, o Heere, bouw de muren van Jeruzalem nog op. Lieve koning, doe het alles om Uzelfs wil. Want er is alleen reden op grond van de zoen- en kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus. Dat Gij in gunst naar ons zoudt omzien. Want als Gij op ons zou zien, dan is er alle reden om ons voorbij te gaan. Heere, heilig Uw woord aan ons hart. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Gij hebt nou een overheid gegeven dat ons gaat tuchtigen vanwege onze afval. Maar het wordt niet gezien, o Heere, het wordt zelfs niet erkend. Maar Gij hebt die overheid gesteld, zoals Gij de Filistijnen dikwijls gesteld hebt tot tuchtiging van Uw afvoererend volk Israël. En we zijn geen haar beter als dat volk Israël, van weleer en van nu zelfs, daar ze nog het deksel op hun harten hebben en de Christus de schriften niet herkennen. Ach lieve Heere, wat leg Gij toch een werk aan de dag, om Uw volk aan deze wereld te ontrukken. En om ze over te zetten in dat koninkrijk van eeuwig licht. Maar mochten die stemmen nog eens gehoord worden, Heere. Mochten die plaatsen op de wachttorens weer worden ingenomen. We bidden het U in Jezus' naam. In de vergeving van al onze misdaden, onze nalatigheden. Onze verdoemelijke nalatigheden. En onze verdoemelijke bezigheden. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij het woord Gods opnieuw te prediken uit de tekstwoorden van Galaten 6, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. En de vorige zondag zijn we amper aan de overdenking van het tekstgedeelte toegekomen, omdat we eerst gedrongen werden om op grond van de tekst worden de afvallige gang van SGP, die niet recent is, maar al vanaf het begin, maar ook ten aanzien van dat dubbelbesluit, zijn ze gelopen naar de waarzegster van Endor en we hadden de drang en de roeping om dat te ontmaskeren, want de woordbediening moet ook gericht zijn op de praktijk van alle dag, anders gaat het over de hoofden heen. Zeg tot het volk, zegt de Heer. Ja, en daaruit bleek, gemeente, dat de gang van de SGP verre van bijbels is, ook nooit geweest hoor, nooit geweest, aangezien de handel en wandel van de christelijke politiek in strijd is met de norm en de eis der wet. En al helemaal in strijd is met het evangelie van Christus. Want politiek is compromissen maken. Ja, politiek staat eigenlijk voor staatskunde, maar daar zijn we helemaal van afgeweken. Want er wordt geen staatskunde bedreven, er wordt vuile politiek bedreven. Democratische politiek is vuile politiek. Politiek is compromissen maken ten aanzien van het kwade en daar kan een kind van God nooit in participeren. De SGP maakt net als K in van een gekrenkte wet haar zedelijke leefregel. Nou, dat is de kerk van vandaag. Terwijl zij diezelfde wet aan alle kanten schenden en overtreden. U leest dat laatste artikel maar op de website. De SGP kan stemmen voor een abortuslimiet. Dus als er twee mensen krijgen ze geweer in handen. En we moeten het maar met een voorbeeld voorstellen. Mag je er 25.000 neerschieten om er 5.000 te behouden. Zou God dat goedkeuren, denk ik? 25.000 moorden plegen om er 5.000 te behouden. Uitgaande van 30.000 abortussen per jaar, zijn er veel meer. Zou God dat goedkeuren, denk ik? Zou de Heer dan zijn hart over zijn hand strijken met eerbied gesproken door te zeggen van nou, jullie hebben het goed gedaan, want volgens al die SGP-dominees doet de SGP het goed. Hè? Er wordt geen stem gehoord in het land. En dezelfde praktijk als de partij van Adolf Hitler, de NSDAP, bedrijft de SGP. Of durf je ook toch zo brutaal te zijn om je stem te verheffen tegen God dat dat niet waar is? Kom naar voren, sta op. Dat wil ik zien. De boom wordt aan zijn vruchten gekend, zegt onze dierbare zaligmaker. En al die christelijke politieke bomen, die brengen niets anders voort dan doornen en distelen, kwade vruchten. Hè, waarmee men andere kwade vruchten, kwade dingen denkt te kunnen bestrijden. De zonde met de zonde bestrijden, dat is de politiek van de duivel. En degenen die de zonde met de zonde bestrijden, zullen in hun zonde sterven als zij zich niet bekeren. Als je dat kent, dan ben je niet wedergeboren, ben je onbekeerd. Gods volk kan daar eens een ogenblik in vallen, dat is waar. Maar de hele SGP, die hele politiek leeft erin. Ja. Christelijke politiek is om die reden een valse benaming. Omdat democratische politiek nooit christelijk is en kan zijn. Het christelijke politieke bedrijf is een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. Je hebt verschillende christelijke politieke partijen. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is. CDA. Nou, het heeft niks meer met christelijk te maken. Hoor. Het is een voor God vervloekte politiek. En dat geldt ook voor de SGP. En voor die CU. Die homopartij. CU. Wat een misbruik van de naam christelijk. Er gaat wat onder de vlag van christelijk en reformatorisch, waar God niet van af weet. Integendeel, daar zal God tegen toorn. Ja. Nou, zogenaamde christelijke politiek wordt altijd met een schoon gelaat bedreven. Daarom de tekst, hè? De tekst. Alle die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Hè? Alles is mooi, alles kroon. Hè? deftige pakken, mooie stropdassen. Je kon van de staai onlangs, of even geleden, kon je van de staai ook bezien in een Urker visserspak. Nou, ik denk, man, daar sta je nou als een mens die ze van zijn verstand beroofd is. Compleet van je verstand beroofd. Allemaal wijze praat verkondigen, maar de praktijk vloekt ermee. Zou God dat kunnen behagen, denk je? Zou God daar niet tegen toren? Ik zal het u anders vertellen. Het oordeel is onafwendbaar. Onafwendbaar. Moet die godzalige Jodokus van Lodestein maar eens lezen. In die boetepredicaties van Jeremia 45. Ik heb er vannacht nog een stukje uit zitten lezen. Dat was nog een godzalige prediker. Jodokus van Lodestein. Ja. Waar zijn ze nu in onze dagen? W. Visser, dominee W. Visser uit Amersfoort. Hij zegt, nou gaat alles verkeerd. Zijn er nog Nehemia's? Ja, daar heb je het. En wel dat dubbelbesluit van de SGP toejuichen. Ik heb het geschreven, hè. Ik zeg, als de ware Nehemia, de Bijbelse Nehemia in onze dagen nog zal leven, dan zal die zulke soort dominees, net als Tobia, de straat opgooien. Eruit! Zulke tweeslachtige dominees die zich ook nog eens een keer van politiek willen bedienen, zou Nehemia zeggen, en nou eruit. Met je hele troep en je huisrad. Al je boeken, hup, op straat. Weg ermee. En dat was geen vleeselijke handeling. Dat deed Nehemia door het geloof in de naam des Heeren. Dat was nou zijn roeping om dat te doen. Ja. Waar is het gebleven in onze dagen? Paulus zegt dat hij de strijd niet hebt tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en de krachten. Het wordt niet gedaan, hoor. Het wordt absoluut niet gedaan. Van der Staaij die zat daar in dezelfde auto als Rutte. En nou gaat het niet op Rutte schelden, hoor. Dan gaat het niet op premier Rutte schelden, want God heeft die man gesteld om de christenheid te tuchtigen. Dat zal ik je vertellen. En diezelfde Rutte die werd door de SGPJ binnengehaald als een god. Maar dat zal je weten, christelijk Nederland, dat zal je weten. Daar komt God op terug, daar komt God op terug. Als je de afgoden gaat dienen, als je de afgoden naast de ware godsdienst gaat stellen. Nou, ik heb wel eens gezegd dat hele refodom, dat is een andere godsdienst als de ware godsdienst, dat is absoluut de waarheid. Dat doe ik geen woord vanaf. Er worden hier en daar nog wel elementen gevonden, maar God zoekt geen elementen, hij zoekt de hele waarheid. Want het is helemaal waar of helemaal niet waar. En de leugens die kunnen ook boordevol zitten met elementen van de waarheid, maar daar kijkt de Heer niet naar. Daar kijkt God niet naar. Hij wil de hele ganse waarheid. Zoals die dat gesteld hebt in zijn heilige woord. Nee, zegt dominee Visser, er moet een denktank bij komen. Heb je ooit zo'n bedaas geworden? Wat voor tank? Een Centurion tank of een Leopard tank? Hè? Ik zou je vertellen, de goddelijke granaten zitten al in die tank. En zodra die gerijden, ontploft de hele boel. Wat een wetticisme legt men in onze dagen aan de dag. Het is God die zijn kerk bouwt en afbreekt, reformeert en teniet doet. Daar komt geen mens aan te pas. Wie is er, welk mens is er aan de kerk de reformatie te pas gekomen? Ja, u zegt Luther. Nee, dat was maar een middel. Dat was maar een middel in Gods hand. Luther heeft niet, zeg maar, een oproep gedaan om een denktank te organiseren. Omdat het in de Roomse kerk allemaal teniet gedaan was. Hebt hij dat gezegd? Een denk, mensen, we hebben een denktank nodig. Nou ja. Nee, de Heer heeft de Heilige Geest ontstak in het hart van Luther. Om die ware leer, om die ware geloofsleer, om die leer waarmee de kerk staat of valt weer zuiver te stellen. En daartoe heeft de Heere Maarten Luther verwekt, geroepen, bekwaam gemaakt, zonder menselijke invloed, alleen door de invloed, de heiliging, des Heilige Geestes. Daartoe is Maarten Luther geroepen om die 95 stellingen. Ja, u zegt, die waren ook nog half rooms. Ja, kun je mooi zeggen, hè, als je in het begin staat van de reformatie. Kun je mooie verwijten maken. Weet je wat het nou is? Nou barsten we van de rechtzinnige papieren belijdenissen. En het is nog veel erger gesteld als de tijd van voor de reformatie. Dat zal ik u vertellen. Dat zal ik u vertellen. Want de Heere die kijkt niet naar rechtzinnigheid, maar naar waarheid in het binnenste. En als het waarheid in het binnenste mag zijn, gemeente, dan komt dat er ook uit. Dat blijft niet onvruchtbaar. Absoluut niet. Dan ga je de Heer Jezus volgen, niet op je eigen beslissing, maar op grond van de wedergeboorte, op grond van die goddelijke trekking. Zoals de discipelen zeggen, we zeggen, Heere, we zijn u in alles gevolgd. Wat zal ons geworden? Want die mensen die huwen niks meer over. Nee, nou willen ze redden wat er te redden valt. Hè? Heel dat reefverdom moet gered worden. De reef voor de zeil. Hè? Dominee Visser heeft gezegd, ik zal mijn hele leven geven om die reef voor zeil te redden. Nou man, die liggen lang op de bodem van de oceaan. Heel dat kaartenhuis van dat reefverdom. God is geen reef voor God. Hij is geen partijgod. Hij claimt iedere burger. Hij claimt iedere wereldburger. Ook als er velen verloren gaan. Jazeker. Want het evangelie is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Daar heb God geen denktank bij nodig. Wat een opstand tegen de Allerhoogste. Wat een opstand tegen God. U zegt, ja, maar er is zoveel onkunde. Daar verandert een denktank niks aan. Zo'n reformatorische denktank, dat maakt het alleen maar erger. Want dat zoekt de oplossing in de ratio. Door de ratio. Rationele oplossingen. Dat is een aanval op de ware godsdienst. Want de Heere doet het door woord en geest. En nooit anders. En het zal ook nooit anders geschieden. Weet je, toen John Knox voor die bloedige Maria stond in Schotland. Hij hoefde alleen maar te spreken. En God deed het daad. Luther hoefde alleen maar te spreken. Wat heeft die man? Heeft hij ooit zeg maar een leger bij elkaar geroepen en zeggen, jongens, nou moeten we er eens collectief tegenaan. Heb Calvijn dat gedaan? Die hebben gesproken en de Heere vrocht mede. De apostelen preekten en de Heere vrocht mede. Nou moet natuurlijk wel de hedendaagse prediking moet er helemaal aan. Want er deugt niks van. Daar deugt niks van. Want dat staat in het kader van onze tekst. Dat ze de ergernis van het kruis er niet hebben gedaan. Het is overal kom je dat tegen. Versnijding, besnijdenis. De wet naast Christus stellen. Nou, dan kun je 180 jaar worden zonder dat er ooit wat hoeft te gebeuren. Dan kun je vroom gelaat tonen naar het vlees. Dan kun je strijden voor de waarheid. En het is allemaal net niks. Het is allemaal net niks. Want als dat kruis van Christus teniet gedaan... Kan niet letterlijk teniet gedaan worden. Weet je wat de kerk van vandaag is? Dat is een doorgaande loochening van Petrus. Nou, Petrus viel daarin. En werd er terstond uitgered. Ja? En nou kunnen ze erin leven. Kijk, daar is het verschil. Kun je erin leven... Hè? Gods volk is ook niet van dat beste soort hoor. Dat moet je echt niet denken hoor. Dacht je dat we alles weten? Dacht je dat die preken maar uit mijn zak schudt? Nou mens, als je de strijd zou weten, dan zou je er eeuwig voor bedanken. Dat zal ik je vertellen. Als je de strijd zou weten die eraan vooraf gaat, dan zou je er voor in der eeuwigheid voor bedanken. Dus al die mensen die zeggen van, denk u dat u het alleen weet? Die liggen straks... op de bodem van de hel te branden als ze zich niet bekeren, want dat zijn aanslagen tegen God en tegen zijn gezalfden. Maar dat is nou de situatie van vandaag, hè. Dan moeten er allerlei dingen georganiseerd worden omdat ze de boel willen redden. Nou ja, verloren zaak, verbrand het maar. Wat hielden de discipelen over? Een organisatie? Een instantie? Huh?
Petrus zegt, we zijn u gevolgd. We hebben niks meer over. Wat zal ons geworden?
Nou zal zal de Christus over. Hè? Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Mensen, als de Heer Jezus niet alles voor je is, en je moet nog steunen op gebroken rietstaven, dan heb je de Heer Jezus niet. Nee. En daar oefent de Heer zijn kerk in. Hè? Om te steunen en te leunen op zijn gerechtigheid, op zijn beloften die geadresseerd zijn. Hoor. Gods volk steun je op de algemene beloften. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar steunen ze op dat ja, op dat persoonlijke ja-woord van Christus. Daar steunt de bruid op in deze aardse woestijn. Omdat hij het gezegde. En wat hij zegt is de daad zelf. Zo ziet het geloof het. Het geloof ziet niet. Ja, ten aanzien van tijdelijke beloften. Maar niet ten aanzien van de eeuwige belofte der zaligheid. Hoor. Dan zegt als volk niet, ja dat moet allemaal nog vervuld worden. Dat leren ze in de afscheiding. Hè? Die uitgerekte leer. Dat is net zo'n boemeltrein. Hè? Eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. En uiteindelijk, ja, dan ben je de gelukkige man als je daar nog eens een keer de rechtvaardiging in de vierschaap beleven mag. Mensen, het is een leer uit de hel. Een zuigeling in de genade, die bezit alles. Net zoveel als een vader in de genade. Maar er wordt wel gaande, bij nadere openbaringen, gaan ze ontdekken wat ze in Christus hebben, niet krijgen. Dat staat reeds op hun naam. De volkomen gerechtigheid van Christus. De volkomen borgheiligheid van Christus. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Alles is verbonden met die ene naam onder de hemel gegeven. Dan zeggen ze in onze dagen, ja, Christocentrische preken. Nou, als Christus in het midden is, dan kan er aan de rand nog heel wat buiten Christus gebeuren. Christocentrische preek. Christus is ook het begin. Zijn naam is begin. Hij zegt, ik ben het begin en het einde. Dus hij staat niet alleen in het center. Hij staat ook aan het begin van de wedergeboorte. Hij staat ook aan het eind van dit leven. Ja, tot in eeuwigheid is hij het alleen. En mens kan verzinnen wat hij wil. Denktanken oprichten. Spruiten plukken, ja. Gaat een beetje mee spotten. Nou, er is ook mee te spotten, want het zijn allemaal van die verzinsels die de Baal-profeten ook in het leven hebben geroepen. Nou, Elia zegt, roep wat harder. Hè? Ik heb u dat vorige keer voorgesteld met die gang naar SGP. Hè? Allemaal adviezen van 100.000 topjuristen. Hè? Nou, de Heere lacht erom. De Heere lacht erom. Wat een dwaasheid, mensen. Wat een dwaas. Dat is nou een hard bewijs dat je niet in God gelooft. Dat je nog geen druppel waar geloof hebt. Ze hebben de mond vol over godsdienst. Maar God net zo groot als een luciferdoosje, want dan moeten er van die tovenaars en van die guichelaars moeten er komen opdraven om even uit te leggen hoe het zit. Wat ze doen moeten. Kan je nog lid zijn van zo'n goddeloze beweging? Als je dat kent, dan geloof ik niet dat je een kind van God bent. Want dat komt allemaal in de hel terecht. Want alles wat niet uit het geloof is, is zonde voor God. Dat zal God verdoemen. Dat ligt onder de vloek. Nee. Kijk, de mens van nature kan op grond van de ingeschapen godskennis ontzettend ver komen. Want dat moet ik u ook uitleggen. Er is ontzettend veel natuurlijke godsdienst. Natuurlijke godsdienst. En als je bent opgegroeid onder de christelijke en een christelijke opvoeding heb gehad, die ben grootgebracht bij de historie van de Bijbel, dan heb je en dan kan je zo ver komen met natuurlijke godsdienst waar Gods volk soms u tegen kan zeggen. En de Heere weet er niet vanaf. Er kan op grond van de natuurlijke godsdienst dat elk mens heeft een ingeschapen godskennis, dat is door de val wel verwoest, maar het is nog overgebleven. Als een bloem uit paradijs, ingeschapen godskennis. Bij elk mens. En als je bent opgegroeid in de christelijke godsdienst, dan kan je je natuurlijke godsdienst aan de dag leggen, wat op het echte lijkt en het toch niet is. Ja. Dan kan er een uitwendige reformatie plaatsvinden. Gods oude volk zei vroeger wel eens van de kroeg naar de kerk bekeerd. Nou ja, dat hoef je niet te veroordelen, want er kan nog iets goeds uit voortkomen. Maar als het daarbij blijft, is het voor eeuwig verloren. Van de kroeg naar de kerk bekeerd. Hè? Uitwendige reformatie. En de zulke worden dikwijls aangezien als kinderen Gods. Hè? Zoals in de gelijkenis van de dwaze maagden ons wordt getekend. Je kon geen vuile vinger leggen hoor, op die dwaze maagden. Maar de dwaze maagden hadden niet meer dan een natuurlijke godsdienst. Ze ondervonden wel de werkingen des geestes. De gemene werkingen des geestes gaan nog verder. Dat is niet zalig maken toch, gemeente. Echt niet. Een natuurlijke godsdienst. De geest van een natuurlijke godsdienst is de geest der dienstbereid. Want dat is de geest van de oude mens onder de wet. En als de wet zich laat gelden door de Heilige Geest, dan wordt die geest der dienstbereid, komt tot ontwaking. Die gaat ermee aan de slag. Die gaat met de wet aan de slag. Die neemt de wet erbij. Hoor je het? Een natuurlijke godsdienst neemt de wet erbij. Die wordt er niet door beheerst, maar die neemt de wet erbij. Nou, dus de kerk van vandaag, die nemen de wet erbij. Ja, en die nemen er ook nog een denktank bij en dat erbij. En een leger topjuristen erbij. En die gaan naar het Eurobabelhof hollen. Daaraan kan je zien dat dat allemaal voortkomt uit de natuurlijke godsdienst, uit een wettisch beginsel. Want natuurlijke godsdienst is wettisch. 100% wettisch, al wordt het nog zo met evangelische termen en woorden omhangen. He, Bijbels, genormeerde politiek, dat is de grootste leugen uit de hel, want dat bestaat geen eens. Wat de huidige christelijke politiek aangaat. Heel die christelijke politieke beweging wordt gedreven door een natuurlijke godsdienst. En ik heb al gezegd, de geest van een natuurlijke godsdienst is de geest der dienstbaarheid. Want de oude mens die is aan het werken. De oude mens die staat in de belangstelling, in de kijkers, op televisie, op radio. Want zo opereert de SGP toch? Toen ik hem daar zag zitten, die Van der Vlies bij Pauw en Witteman. Ja, u zegt, moet het nou in een preek? Ja! Toen ik Van der Vlies zag zitten bij die Pauw en Witteman. Toen werd er hem gezegd van ja, vroeger werd er tegen u gezegd. Waarom ageert u nooit op televisie? Nou, dan krijg je een heel vroom verhaal van die toenmalige De Vlies. De Vlies, hè, je moet het zelf maar bekijken. Daar moet je nota van nemen. En toen zeggen die Pauw en Witteman, dan zeggen, nou, meneer Van der Vlies, uw geest is toch verruimd op dit gebied. Want nou treden ze wel op televisie. Nou, ik zie die Van der Vlies nog zitten, ik heb 3 weken moeten lachen. Hij zegt, op dit gebied is er een ontwikkeling. Nou, toen moesten al die mensen die nergens aan doen, hè, die barsten allemaal in lachen uit. Ziet u, dat is nou de politiek. Ze komen natuurlijk wat achteraan. Nou is de voordeur nog gesloten ten aanzien van het vrouwenstandpunt. En de achterdeur staat al open, toen mij gaat ook de voordeur open. Want dan komen ze tot ontdekking, ja, we zijn altijd maar een beetje bekrompen geweest. Want die ontwikkeling die gaat natuurlijk door. Als je niet door God geregeerd wordt, dan is er een ontwikkeling. Tuurlijk! Dan is er een ontwikkeling en daar komt zo'n denktank uit rollen. Met een grote loop. En als die afgaat, zijn allemaal losse vlodders. God kan er niks meer gebruiken. Ja. Nou, als hij dat aanhoort. Nou, dan is het absolute waarheid. Wat God gezegd heeft. Ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Want daar is geen wijsheid in. Wat die Van der Vlies daar op brult bij die Pauw en Witteman. Dat is geen getuigenis van een kind van God. De normen die wij aanleggen. Mensen, mensen, nog en toe. Wat een schoon gelaat. Het is allemaal besnijdenis en versnijding. Er is niks van God bij. Want Gods volk leeft niet en wordt niet bewogen door de normen die zij aanleggen. Wat is dat voor een helse godsdienst? Dat is Rome. Dat is 100% Rome. Heel het protestantisme is verroomst. En daar komen alle ongerechtigheid uit voort. Uit die natuurlijke godsdienst. Dan kun je homo-huiskamers openen. Nou, ik zou je toch vertellen, als Gods ware volk voor die keuze staat, dat ze liever doodgeschoten zouden worden, als dat ze dat zouden moeten bedrijven. Als ze op de plek zijn. Denk er goed om. Lot in Sodom, die deed niks anders als die mensen waarschuwen. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. En nou dansen ze ermee mee. Heel dat reformatorisch dagblad, daar in Apeldoorn, daar zitten allemaal homo's. Kunnen ze vandaag allemaal. Ze weten het beter dan God. Ze zeggen, nee, God heeft niet gelijk, want het is een geaardheid. He? Ja. En denk je daarmee God te kunnen, om de tuin te kunnen leiden, met die helse goddeloosheden? Denk je dat? Straks kom je voor die blanke troon van Christus te staan. En dan zal die zeggen, ik heb u nooit gekend, want je hebt me alleen niet geloofd. En je hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want als Christus koning over u is, dan zeg je dat soort helse dingen niet meer. Dan bedrijf je die helse praat. Daar kan je niet meer in leven. Dan kom je aan de zijde Gods te staan. Al zou heel de mensheid tegen je zijn. Liever alle mensen tegen dan God tegen. Liever alle boeken tegen dan Gods woord tegen. U zegt me, dan hou je toch niks over. Ja, zo kijkt het ongeloof er tegenaan. Want het ongeloof wil altijd wat in handen hebben. De natuurlijke godsdienst wil altijd wat in handen hebben. Iets zichtbaars hebben. Dat is de natuurlijke godsdienst. Daarom gaan die heidenen met hun natuurlijke godsdienst, die zijn niet bij de christelijke leer opgevoed, die gaan allerlei afgoden in de bomen uitsnijden, allerlei afgoden maken, allerlei terefims maken. Want die heidenen willen dat ook zichtbaar hebben. Die gaan altaren bouwen. Zoals Paulus, die ook zag op de Areopagus een altaar voor de onbekende God. Ja. Dat is ook nog gemaakt voor die onbekende God. Nou, Paulus zegt, die onbekende God zal ik u prediken. Ja. Politiek is een afgod. Dat is het tegenovergestelde van theocratie. Dat is een frontale aanval, democratie is een frontale aanval richting theocratie. Nou moet je echt niet denken dat een theocratische regeervorm nog bestaat. Maar God regeert wel hoor. 100% hoor. Niet voor een deel, maar geheel. Christus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Over de kerken, de Heer laat het allemaal gaan, er is geen mens die het ziet. Want al de schrift die van God is ingegeven, moeten alle vervuld worden. Het is alles voorzegd. Dat is Gods regering. Dat het allemaal doorgaat. Dat het allemaal bergafwaarts gaat. Dat gaat onder zijn regering. Is er een kwaad in de stad die de Heere niet werkt? Dat gaat onder zijn regering, onder zijn toelating. God is geen bewerker van het kwaad hoor. Nee. Maar het gaat wel onder zijn supervisie. Want een volk die de leer verlaat, die naar de godzaligheid is, die mag gewis voor zijn straffen beven. En met name de verbondsnatie Nederland. Dat verbond is al lang verbroken. Daar heeft koning Beatrix een bewijs van gegeven toen die PKN een feit werd. Toen zat ze daar zonder hoed. Ik zeg, kijk, God bewijst het zelf. God bewijst het zelf dat... Die hele vorming van die PKN, dat is uit de duivel, uit de vader der leugenen. Die gaat helemaal teniet. Ja. Nou ja, misschien blijft de vorm overeind. Maar God is teniet in, is er nooit in geweest. Allemaal tempels van Dagon. En dan willen ze Dagon, dan zetten ze voor de ark. En ik heb u gezegd, dat heb Van der Groe al gezegd, voor de kerk in zijn dagen. En toen was er maar één kerk. Ja. Het wordt niet meer gezien. Weet je wat er in onze dagen heerst? Dat is het synergisme. Dat is de leer volgens welke God een mens bij de uitwerking van het heil samenwerken. Dat is de coöperatiegodsdienst van vandaag. He, en in zulke kader he, komen al die dingen openbaar. Denktank, SGPJ, SGP, allerlei kerknamen. Dat is synergisme. God en de mens, die werken samen. Ja. En daar kom je ook tegen, de remonstranten hebben dat al, ja, remonstrantisme, dat is er al van de val, vanaf de val is dat er al. Dat is niet iets van de 17e eeuw of zoiets dergelijks. Mens wil een vinger in de pap. Nou, dat wil die weevisser ook, die wil een vinger in de pap. Hij zegt, want we moeten de boel onderwijzen, we moeten, hoe noem je dat, ja, het ontvalt me nou even. Het komt allemaal voort uit de natuurlijke godsdienst, dat is niet uit het geloof. Ik ben ook niet voor die protestmassa, hoor, voor tegen abortus te ben, dat is niet uit het geloof, ben je wijzer. Wat dan wel? Getuigen. Daar heeft de Heer het toe geroepen. Om zijn getuigen te zijn. Dat gaat niet via spandoeken. Hou op! Als hij dan wat wil doen, gaat dan naar die abortusklinieken en breek ze tot de laatste steen af. Dat doe je niet. Maar ook het getuigen tegen de goddeloosheid. Nou, laat ik maar zeggen tegen onze goddeloosheid, want wij hebben God het hoogst misdaan, moet je niet naar Rutte wijzen. Dat is er allemaal een gevolg van, omdat er geen openbaar getuigenis meer is. Want daardoor werkt de Heer alleen, door dat openbare getuigenis. Maar weet je, heel dat reveldom leidt aan een gezagscrisis. Dominees hebben geen gezag meer. Waarom? Omdat ze meehuilen met die afvallige politiek. De Heer heeft ze het ontnomen. Ze kunnen organiseren wat ze willen, hoor. De Heer werkt er niet door. Je kent een groep fariseërs, kun je de leer van Christus niet bijbrengen. Haal maar op, hoor. Dat lukt je nooit. Kijk, laat ik het eens anders zeggen. Vroeger werden de oudvaders, mocht eerder beginnen, de profeten en de apostelen, die werden in de abressen gezet. Die konden ze, daar hebben ze niet van. Die zeggen niet, nou gaan wij eens in de bressen staan. Echt niet. Zo werkt de Heer niet. Hij zet ze erin. Ja. En dat zie je door heel Gods woord. Dat zie je ook in de nadere in de reformatie. God heeft Luther erin gezet. Luther wou eerst nog de Roomse kerk reformeren, zegt de Heer. Nee, dat gaat niet, Luther, want in Gods woord. In mijn woord staat opgetekend dat die kerk verwoesten zal, omdat het een valse kerk is. De hoer op zeven heuvelen. Die gaat er helemaal aan. Alles wat mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt Christus, dat zal worden uitgerukt en in het vuur geworpen. Dat geldt ook voor de SGP, hoor. Dat geldt ook voor de SGP, hoor. Dat zal uitgerukt en in het vuur geworpen worden. Want dat is één bolwerk van ongeloof. Kijk, de wet zet de oude mens tot dienstbaarheid aan. En aangezien de wet op een slaafse geest, op een dienstbare geest, alleen maar dienstbaarheid baart. Hè? Want de wet wekt toorn. Als je onder de wet bent, wekt de wet toorn. En dat wil zeggen, dat wil het tegenwoordige fariseïsme verbergen. He, met een schoon gelaat naar het vlees. Dat wou het toenmalige fariseïsme verbergen. Met een schoon gelaat naar het vlees.
En die schone schijn gaat altijd gepaard met wettische drijverijen. Wettische ideeën. He, want die schoonschijnende valse leraars, die wilden de gemeente vergelaten de besnijdenis opleggen. En uitte daarbij de grofste bedreigingen. Want weet je wat ze tegen die Galatiërs zeiden? Tegen die gemeente van Galatië. Als u zich niet laat besnijden, kunt ge niet zalig worden. Nou, daar heb je nou het geestelijke terrorisme van Rome. Ten voeten uit. Als u zich niet onderwerpt aan het gezag der kerk, kunt u niet zalig worden. En ik vind die Romeinse trek ook nog in de reformatorische belijdenissen geweest. Die zeggen dat je buiten de kerk met een kleine k niet zalig kan worden. Nou, dan is die moorman voor eeuwig verloren gegaan. Dan is die moorman voor eeuwig verloren gegaan. Toch niet hoor, want die was lid geworden van die één heilige algemene christelijke kerk. Maar ik lees overal in de reformatorische geschriften dat men die één heilige algemene christelijke kerk vereenzelvigt met de ecclesia. Met de kerk met een kleine k. Nou, dat leert Gods woord nergens. Dat leert Gods woord nergens. Dan is Johannes op Patmos ook verloren gegaan, want hij had daar geen griffen meer de gemeente waar hij naartoe kon. Ook geen hersteld hervormde kerk. En dan zeggen ze vandaag, die man die heeft zijn eigen buiten het verbond geplaatst. Ja, zo brutaal zijn ze tegenwoordig. Hè? Als ze verbondskinderen weigeren ten doop omdat ze het buiten de lege plaatsen bevinden. Nou, daar komt God op terug. Daar zal hij voor zijn verbondswraak over openbaren. Dat zal ik je vertellen. Want wat is er van die hervormde kerk overgebleven die de deuren voor Kolbrugge gesloten heeft? Al die domen, er was geen dominee die Kolbrugge in het ambt wilde bevestigen. Er was geen dominee die zijn kinderen wilde dopen. En wat is er van overgebleven? Een helse verwoesting. Een helse verwoesting. Nou, als hij daar dan voor kiest, dan moet je ook, hè, als hij er mooi ook op de blaren zitten. De Heer laat niet met zich spotten hoor. Want door de deuren van Kolbrugge, voor de Kolbrugge te sluiten, hebben ze Christus geweigerd. Ja, als hij dat niet verstaat, dan ga je ermee spotten. Nou, mooi maar doen dan. Dat mooi maar doen. Die bootslieden, ik heb het u wel eens gepredikt, hè, die gooiden Jona overboord. En toen gooiden ze Christus overboord. Ja, kun je allerlei argumenten tegen inbrengen natuurlijk. Maar dat helpt niet. Want dat gaat maar over één volk, dat is Gods volk. Gaat maar over één volk. Dus die schoonschijnende valse leraars wilden de gemeente van Galatië de besnijden, de versnijding, de werken der wet. Wat is dat? De wet naast Christus stellen. Kijk, aan al dat fariseïsme ligt de geest der dienstbaarheid ten grondslag. Dat komt allemaal voort uit de geest der dienstbaarheid. Al klinkt het nog zo mooi, al klinkt het nog zo evangelisch. De huidige evangelische kerken, die zitten barstensvol wetticisme. Maar ook de protestantisme. Het is allemaal wetticisme waar je tegenaan loopt. Een mens met een slaafse geest neemt altijd de wet erbij om goed voor de dag te komen. Maar Gods ware volk heeft de geest der dienstbaarheid afgelegd. Aangezien die slaafse geest tot de oude mens behoort. En die oude mens, die is de wet dood gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan is ook die slaafse geest dood. En nu zegt onze tekst dat die schoonschijnende belijders met een dienstbare geest degene vervolgen die de geest der aanneming tot kinderen verkregen hebben. Ja. Kain vervolgde Abel. Ismaël vervolgde Isaac. De zoon der dienstbare vervolgt de zoon der vrije. Dat is altijd zo geweest, mens. Vanaf de schepping al. Vanaf de zondeval al. Want de fariseer vervolgt de tollenaar. En dat is altijd het verhaal, gemeente. Dat is altijd het verhaal. En waarom werden de Galatiërs vervolgd? Vanwege de afgunst dat zij vrij waren van de wet des mans. Mooi verstaan, hè? Kun je lezen in Romeinen 7. Die Galatiërs, dat was Gods bekeerde volk.
Die waren door de prediking van Paulus tot bekering gekomen.
En dat zagen die valse broeders en die slopen in om hen die vrijheid te ontnemen. Om hen het juk der dienstbaarheid op de schouders te binden. Want zo zeiden zij, bij dat geloof van jullie moet besnijdenis bijkomen. En de bekeerde Galatiërs hadden zich laten betoveren door deze valse leer. Want zij, mooi goed luisteren hoor, want ze voelden zich gevleid dat zij niet werden betwist omtrent hun staat in Christus. Nee. Mooi goed horen, goed horen. De dwaalleer van Comrie en de afscheiding van toen, van nu, was toen al achterhaald.
Was toen al achterhaald.
Ook door het fariseïsme, ook door Rome. Hè, maar die valse broeders, die stelden de wet naast Christus. Zij stelden de besnijdenis als een aanvullend werk naast het geloof in Christus.
Die hadden het niet over de embryotheologie of filosofie. Nee, ze ontkenden niet dat die Galatiërs niet bekeerd. Ze bekeerd, dat ontkenden ze niet. Maar ze wilden hen de vraag. Kijk, daar is nou de duivel op uit. He? To take away your freedom in Christ. Daar is de duivel nog altijd op uit. That's the doctrine of the devil. To take away your freedom in Christ.
Ze zeiden, de vruchten der genade moeten zichtbaar worden door de werken. Nou, Gods woord leert dat de vruchten der genade zichtbaar worden door de genadeboom zelf. Door de vruchtbaarheid van Christus. Daartoe hoeven Gods kinderen geen stappen te ondernemen, omdat hun vrucht der heiligmaking verzekerd is in de toegerekende vruchtbaarheid van Christus.
Ja, ik moet het wel zo stellen, zo is het ook naar het woord. Want die toegerekende van Christus, gerechtigheid van Christus, die blijft niet onvruchtbaar. Ben je wijzer. Maar dat is niet de grond hoor. De vruchtbaarheid is niet de grond hoor. Dat moet ik gelijk ook weer afschermen. Je wordt niet gerechtvaardigd omdat die liefde je hart is uitgestort. Je wordt gerechtvaardigd op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus door het geloof. Daar is de liefde en de goede werken zijn daar niet bij. En dat moet heel het genadeleven beheersen. Want anders, ja. Paulus zegt, heb gij het geloof ontvangen door de prediking der wet? Hoe zit het nou? Dus Gods kinderen hoeven geen stappen te ondernemen om vruchtbaar te worden. Het is onmogelijk, ik zei het nog anders vertellen, en dat zegt de catechismus ook, het is onmogelijk dat Gods kinderen geen vruchten der dankbaarheid zullen voortbrengen, want die zijn in en door Christus verzekerd in de toepassing. De heiligmaking komt niet tot stand door gedrag en vlijt. Ook niet door aanvullende werken. De heiligmaking is reeds een voldongen feit, omdat Christus onze heiligmaking is, volk van God. En als Christus je heiligmaking is, is je leven ook vruchtbaar door de geest der heiligmaking. Ja. De Heilige Geest is de goddelijke natuur die al Gods ware volk deelachtig is. Gods volk hebben een goddelijke natuur. Dat is geen ingestorte natuur. Dat is geen ingestorte kracht zoals Rome leert. Kijk, daar heb je nou weer die vervloekte afwijkingen. Wat is nou die goddelijke natuur die God spreekt? Dat is de Heilige Geest. Dat is de persoon van de Heilige Geest. Die neemt het alles uit Christus om zijn kerk te verkondigen. En de Heilige Geest neemt de Heilige Geest der heiligmaking, zo moet ik het zeggen. Die neemt het uit Christus, de vruchtbaarheid, de dankbaarheid. En doet Gods volk daarin staan, in wandelen en in gaan. In wandelen en in handelen. En daarom zegt Paulus, staat in die vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt heeft. De vrijheid in Christus. Hij heeft niets met een geestelijke stand te maken.
maar met de geestelijke staat in Christus. Gij zijt erin gezet, zegt Paulus.
En de Heilige Geest houdt het geloof gaande en wekt de liefde op, opdat we onze kracht in Christus zouden zoeken en uit Hem zouden ontvangen. En de Heilige Geest werkt ook na ontvangen genade altijd op Christus en op het woord aan. Hij neemt het alles uit Christus. Hij neemt het alles uit het woord. Want Christus is de bron van alle goed. Hij is het woord. Hij is het woord. En als we uit Christus bediend worden, gemeenschap met Hem oefenen. Ja, want die valse leraars, die wilden de praktijk daarvan zien. Maar door een verkeerde bron. Ze stelden er een valse bron voor. Ze zegt, als je je eigen nou laat besnijden, dat is het teken van je vruchtbaarheid. Dat is het teken van je dankbaarheid. Ja. Om die te doen, het dankbaarheid. Kijk, dat is nou de kerk ten voeten uit in onze dagen. De gemeenschap met Christus maakt vruchtbaar, niet je gedrag. U zegt, doet het gedrag van Gods volk dan heel niet ter zake? Nou, die vraag is al verkeerd gesteld, want het gedrag van Gods volk is geen onderwerp van gesprek ten aanzien van hetgeen Gods volk in Christus is. Wat wou je daar nog voor een gedrag aan plakken? Gods volk is in Christus volkomen rechtvaardig, volkomen heilig. Daartoe hoeven zij geen pogingen te ondernemen. Nog een werk aan toe te voegen om de zaligheid te volmaken. Dat is rooms. Ze zijn in Gods volk is in alle opzichten vrij van de wet door het geloof in Christus. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En de verwarring, kijk, we hebben dat hoofdstuk uit 2 Korinthe 4 opgelezen. Dat is nou een hoofdstuk. Dat spreekt Paulus uit van onder het kruis van Christus. Elke dag in de dood overgegeven te worden om Jezus wil. Daar heb je het nou. En daar hebben ze in onze dagen, wordt dat nauwelijks meer gekend. Nauwelijks meer gekend. En daar komen al die denktanken uit voort. Want ja, als het kruis ontbreekt, als het kruis van Christus ontbreekt, dan moet er toch een ander ding tevoorschijn komen. Een denktank. Het staat haaks op de kruistheologie van Christus. Het wordt heel niet opgemerkt. Het is zo stil. Het wordt niet meer opgemerkt. Je hoort niks meer. Alles wat in de krant geschreven wordt. Het heeft geen pit. Het gaat allemaal langs het randje af. Het wordt niet uitgeklaard. Het wordt niet bij de horens gevat. Wat er nou werkelijk aan de hand is in onze dagen. En de verwarring die bestaat, gemeente, is gelegen aan het feit dat de theologie in de na-reformatie en in de nadere reformatie de nadruk heeft gelegd op de leer van de wedergeboorte. En dat gaat altijd ten koste van de leer waarmee de kerk staat of valt, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Daarom bestaat er ook zo'n nameloze verwarring over de leer en het leven der heiligmaking. Die strikken die in Galaten, waar de Galatiërs voor vielen, dat wordt niet meer onderkend in onze dagen. Ze zijn nou zelfs zo teruggekeerd als ze twisten over die leer van Comrie. Nou, moet ook. He, moet ook ontmaskerd worden. Maar dat was al achterhaald in de gemeente van Galatië. Dat was ook al achterhaald door die valse leer. Daar hadden ze het niet over. Daar draaide het niet om. Ze ontkenden niet dat die Galatiërs bekeerd waren. Dat ze Christus kenden. Nee, ze leerden een aanvullende gerechtigheid. Er moest nog wat bij komen. Dat moest zichtbaar worden. Moet dat dan niet? Nou, ik zou wacht maar. Kom allemaal aan de orde. Als de Heer het geeft, komt het allemaal aan de orde. Ja. Maar de verwarring is ontstaan omdat de leer van de wedergeboorte is gaan heersen over de leer waarmee de kerk staat of valt. Dan krijg je allemaal van die kenmerkenleer.
Nou, Gods volk en van de kenmerken in leven, die moet Christus hebben. En als de Galatiërs meer geoefend waren in de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen, dan hadden ze zich niet zo licht laten betoveren door de dwaalleer van de aanvullende gerechtigheid. De leer der wedergeboorte moet altijd verklaard worden in het kader van de rechtvaardigingsleer. Anders liggen de ontsporingen bij voorbaat voor de hand. Ja. Daarom, kijk. Dordtse vaderen, die zijn met de levende wedergeboorte, hebben ze de remonstranten bestreden. Dat is glad mis. Hadden ze met de levende rechtvaardiging moeten doen. Veel korter door de bocht. Afsnijden die boel. De levende wedergeboorte moet altijd geleerd worden in het kader van de levende rechtvaardiging. Er wordt veel te veel getheologiseerd op een scholastische wijze, maar de theologie moet opkomen uit het woord. Calvijn was een bijbelstheoloog, had ook zijn gebreken. Tuurlijk. Hij had zijn eigen meer aan de leer van Luther moeten houden. Dat had moeten overheersen. Velen preken de heilsorde als een heilsweg, als een traject. Dat komt voort uit die levende wedergeboorte. Daar ontspoort het, moet ik zeggen. Omdat men theologiseert en filosofeert vanuit een filosofische benadering van de wedergeboorte. Daarom is Comrie ook onderuit gegaan. En ik zie dat zowel in de Schotse theologie als in de Nederlandse theologie. Hoewel in de Schotse theologie veel minder als in de Nederlandse theologie. En dat is ook de verwarring op het kerkelijke erf van vandaag. Iedereen belijdt het belang van het centraal stellen van Christus. He? Christocentrische prediking heet het dan. Maar gemeente, Christus is niet alleen het centrum van de theologie, maar ook het begin en het einde. Hij vormt de hele cirkel. En daar is zijn gemeente in begrepen. Daar is zijn gemeente in Christus begrepen. En nou stellen ze het net andersom. Christus is in de gemeente begrepen. Kijk, daar komen de ketterij uit voor. Ze nemen hem erbij. Net zoals ze de wet erbij nemen. Daar komt het nou allemaal uit voort. Maar Christus is het begin van de wedergeboorte. Hij is het begin van de rechtvaardiging. Het begin van de heilzorg. Christus is het begin van de roeping. Het begin van de rechtvaardigmaking. Het begin van de heiligmaking. Het begin van de heerlijkmaking. En van al die ketenen des heils is hij ook het einde. En nu wil ik u nog op een fundamentele zaak wijzen. Maar we gaan eerst zingen. We gaan eerst zingen psalm. Psalm 45 en daarvan het tweede zangvers. God, God, o held, u zwaard aan uw zijde. Kun je alle denktanken wel in de kachel gooien of op de mesthoop of op de vuilnisbelt. God, God, o held, u zwaard aan uw zijde. Daar loopt het over. Dat die sterk held aan de spitsen treedt. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewend en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijd, rijk. In uw heerlijkheid. Psalm 45 daarvan het tweede zang. Thank you.
Nog een fundamentele zaak, gemeente, die in onze dagen massaal wordt onderkend door de huidige theologie, door de huidige godgeleerdheid. En wat is dat? Als we bijbelse theologie willen bedrijven, ik zeg het heel menselijk natuurlijk, want dat is ook alweer, kun je ook alweer ondergraven en ook wegwerpen. Want de mens bedrijft alleen maar ongerechtigheid. Maar als we bijbelse theologie willen oefenen, of als we daarin willen staan, dan mag de heilsleer nooit in tegenspraak zijn met de bekering van de Bijbelheilige en andersom. De heilsleer is niet een tegenstelling met de waarachtige bekering. Het moet gaan zoals alle Bijbelheiligen zijn bekeerd in overeenstemming met de heilsleer. Het ene moet het andere verklaren, moet met elkaar in overeenstemming zijn. En zo niet, dan is er iets meer, dan is er iets fundamenteel mis. En dat doet Paulus ook door de inspiratie des geestes. Hij neemt de rechtvaardigmaking van Abraham en David, dus hun bekering, als voorbeelden om de leer van de rechtvaardiging te illustreren. Dat doet de schrift zelf. Dat is geen verzinsel wat ik u wil leren. Nee, dat doet de schrift zelf. Lees het maar in de Romeinenbrief. Haal Paulus, David en Abraham erbij als voorbeeld, hè, om die leer van de rechtvaardiging te illustreren. En velen isoleren de eerste keten van de heilsorde, de roeping, van het stuk van de verlossing. En dan plaatsen ze de roeping in het kader van het stuk van de ellende. Maar dat is nou juist een gevolg van de filosofische benadering van de wedergeboorte. Ja, het gaat u misschien uw pet te boven. Kan ik ook niet helpen, hoor. Je moet maar studeren in het woord. Je moet maar vragen om van God geleerd te worden. Maar eenvoudig gezegd. Laat ik het nou eens eenvoudig zeggen. Als de tollenaar Levi door de Heer Jezus uit het tolhuis geroepen wordt, is die roeping niet het stuk der ellende? Nee, want Levi had dat stuk al in het tolhuis, in het voorportaal der hel doorgemaakt. Ik heb je dat eerder verklaard. Levi was een Jood en die wist goed, net als Zacchaeus, dat hij met verboden dingen bezig was. Ja. Daar zat hij in het, wat was het tolhuis, het voorportaal van de hel. Op de roeping van Christus, volg mij, volgde niet de rechtvaardigmaking van Levi. Nee, die roeping van Levi is de krachtdadige inwendige roeping tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. Waarop het geloof volgt in orde. Als je daarvan afwijkt met dogmatiseren en theologiseren, dan wordt het allemaal filosofisch. Dan klopt het ene met het andere niet meer. Want het is heel eenvoudig, moet het aan de bekering van de Bijbelheiligen getoetst worden. En alle bekering moet aan de heilsleer getoetst worden. Moet met elkaar, dat is één harmonie. Dus met elkaar in harmonie. Dus de roeping moet verklaard worden in het kader van de rechtvaardigmaking, want anders wordt de heilsorde een traject. Dan zeggen ze, ja, ik ben wel geroepen, maar nog niet gerechtvaardigd. Kijk, daar heb je nou de ketterij, die ook heden ten dagen de kerk beheerst. Ja. Zalig worden is geen traject. Want dan is er geen sprake meer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want daar begint het om, mensen. Met heel je uiteenrukking van de heilsorde. Het geestelijke leven begint in Christus, begint met de rechtvaardiging van de geloof, begint met de vergeving der zonden. Bewust door het geloof, want geloof is nooit onbewust. Dat is allemaal onzin. Heel die onbewuste theologie, dat is allemaal onzin. Het stuk der ellende kan een traject zijn, maar niet het stuk van de verlossing. Wie het stuk der ellende vermengt of doet opgaan in het stuk der verlossing, loochent de Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En de zulke die dat doen, die dwalen in alles.
Ook de heiligmaking moet geleerd worden in het kader van het geloof in Christus. Omdat al die heilsweldaden voortkomen uit de persoon des middelaars. De heiligmaking is geen vrucht van de rechtvaardigmaking. Kijk, daar heb je die stukken leer. Daar wordt Gods volk niet door gesticht. De heiligmaking is volgt uit de persoon van Christus. Daaruit neemt de geest der heiligmaking de vruchtbaarheid en die werkt die uit in het leven van de kerk. Dus ook de heiligmaking moet worden geleerd in het kader van het geloof in Christus, omdat al die heilsweldaden die komen voort uit de persoon van Christus. En als we Christus in het midden plaatsen, als we Christus alleen in het midden plaatsen, moet ik zeggen, dan gaat het verkeerd. Maar als Christus als het begin der herschepping Gods vervangen wordt door een keten, door een van de ketenen van de heilsorde, ontspoort het ook. Dus als je de roeping in het kader zet van de ellendekennis, dan gaat ook alles verkeerd. Dan is je hele leer verrot. Wat je ook leert. Als de eerste keten van de heilsorde, de roeping, geïsoleerd wordt van het geloof in Christus, dan zit je midden in de ketterij. De heilsleer is geen stukkenleer, maar geloofsleer. Aan het geloof in Christus gaat de bediening der wet vooraf, omdat de oude mens onder de wet staat. Dat is heel eenvoudig. Waarom wordt het zo moeilijk gemaakt in onze dagen? Omdat men er nauwelijks kennis aan heeft. Ja, dan zeg ik het nog netjes. Het aanbod van vrije genade, waar ze tegenwoordig zo populair over doen. Het aanbod van vrije genade maakt de oude mens onder de wet nog verdoemelijker dan die al is. Omdat de oude mens onder het gezag staat van de wet. En de wet eist geen geloof, maar volmaakte werken. Let erop, de wet is de eerste schuldeiser. En aan die eis zal elk mens moeten voldoen. Als hij buiten de eis der wet, als hij met 7 mijlslaarzen over de eis der wet heen stapt en je denkt gebruik te kunnen maken van Christus. Dat is niet het ware geloof. Want die oude mens met heel zijn geloof gaat voor eeuwig verloren. Die oude mens moest sterven. U zegt, maar het is toch onmogelijk om aan de eis der wet te voldoen. Dat is het ook. Dus, is die oude mens ten dode opgeschreven? Vat je het nou of niet? Vat je het nou? De wet neemt geen genoegen met een patrane. De wet moet voldaan worden op straffen des drievoudige doods. En onder die eis gaat de oude mens onder de wet verloren. Tenminste, als de wet zich laat gelden als wet. Kijk maar naar het leven van Saulus van Tarse. Want toen het gebod in zijn leven gekomen was, werden de zonden niet minder, maar meer. Daar ging hij onder verloren. Want ik ben gestorven, zegt hij, vanwege die last der zonden. Vanwege die heilige eis der wet. Vanwege dat verdoemend vonnis der wet. Onder die last is Saulus bezweken. Kijk, dan wordt het zo waar als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mij het leven. En mensen, het gaat altijd bij elk kind van God door deze weg. Er is enerlei weg, enerlei gang. Er is maar één doorgang door de enge poort. Tegenwoordig leren ze allerlei wegen. Gelooft ze niet, ook niet als ze vriendelijk tot u spreken. Want die ingeslopen valse broederen, die kwamen met een schoon gelaat, met een heel vriendelijk gezicht kwamen ze tot u. En dan bouwen ze website en dan zeggen ze, wij doen het door de liefde. Geloof ze niet. Want de mens wordt als een vijand met God verzoend en niet als een vriend. We zijn in oorlog met onze God, met onze schepper, van nature. Ook al heb je het meest vriendelijke karakter van de wereld, dan ben je een grove vijand van God, van nature. Zoals we alle zijn. Heeft niks met karakters te maken. Heeft niks met gedrag te maken. We zijn in die staat verkeren we. In die staat der vijandschap verkeren we. En daaruit moeten we verlost worden, gemeente. Hoe dan? Doet dat tenzij gij zult leven? Dat is de eerste schuldeiser. Want we zullen weten uit welke grote nood en dood we gered zullen worden. God heeft er een wet bij gesteld. Opdat de zonde zo overvloedig zou zijn. Dat er geen redder meer aan is. En als je nooit tot die overtuiging gekomen bent dat er geen redder meer aan is in je leven. Dan maak je jezelf maar wat wijs. Kun je een schoon gelaat tonen naar het vlees. Dit doen en dat laten. Denktanken organiseren. Kerken stichten. Nou, straks zal blijken hoor, dat de Heere op de dag des oordeels. Dan wordt dat in één keer weggeschoven. De hemel zal oprollen als een doek. En zo zullen al die zaken oprollen als een doek. Weg. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt Christus. Zal worden uitgerold, opgerold, uitgerukt en in het vuur geworpen. Ja. Dus alles wat voortkomt uit natuurlijke godsdienst. Kan van God niet bestaan. Dat is niet door het geloof. Als de SGP, ja, kan niet, want de politieke partij kan zich nooit op God beroepen, omdat een politiek, democratische politiek is niet, ja, ze zijn aan handen en voeten gebonden. Dan leggen ze op de eet op af. Nou, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. Je kan alleen maar een eet afleggen op Gods woord. Nou, hoeft Gods volk niet te doen, hoor. Want dat heeft Christus voor hem gedaan. Die heeft de eet, die heeft zijn leven onder ede afgelegd. Vader, ik kom om uw wil te doen. Daar heb je de ede. En op grond van die ede heeft hij het gedaan, volkomen gedaan. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En die verdiensten, die zet hij op naam, op rekening van zijn volk. Op rekening van de goddeloze waarvoor hij te zijner tijd is gestorven. Dat is ook een gericht hoor. Want dat is de doorgang door de enge poort. Dan ga je niet met je paraplu doorheen, hoor, mensen. Echt niet hoor. Dan ga je niet met je zonnestoel doorheen. Echt niet. Nee, dan ga je als een lijk doorheen. Dan komt de lijkwagen voorrijden. Ja. En dan worden de lijken, die worden er doorheen getrokken. Want de doden die zullen horen. De stemmen des zoons van God. Waar? In de poort. In de poort. Dan worden ze vrijgesproken van schuld en straf. Door de wet verdoemd. Door de godsdienst verworpen. Ja, precies. Die blinde, die ziende gemaakt werd. Die werd door de farizeeërs naar buiten getrapt. Precies. En toen ontmoette hem de Heer Jezus opnieuw op de weg. Geloof gij in de Zoon van God? Nee, zegt hij. Hij zegt, wie is hij opdat ik in hem mogen geloven? Kijk, dat was zijn doorgang door de enge poort. Ik ben het, zegt de Heer. Toen openbaarde zich de Heer. En daar moet die hele heilsleer mee in overeenstemming zijn. En andersom, dat is... De bekering van die blinden was in overeenstemming met wat Paulus leert in Romeinen 4. 5. Lees het maar nou. 3. De bekering van Lydia is in overeenstemming met de rechtvaardigingsleer die de apostelen hebben opgetekend in hun brieven. Dan zeggen ze, ja kijk, dat doet de natuurlijke godsdienst, want die ziet natuurlijk niks, die wil dat ook niet zien. Hè? Hoe, op welke wijze Lydia de purperverkoopster tot bekering gekomen is. Willen ze niet zien, hè? Dan zeggen ze, nou dat ging zo makkelijk. Nou, dat ging het ook. Dat gaat altijd makkelijk. Bij God vandaan gaat het altijd makkelijk hoor. God hoeft niks uit te peinzen om een ziel te rechtvaardigen. Hij zegt wel tegen degene die onder de wet verkeren, hoe zal ik het onder de kinderen zetten? Hij zegt, dat is niet mogelijk. Dan wil hij de onmogelijkheid, dan wil hij die mens, die zondaar, de onmogelijkheid even laten gevoelen. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Niet mogelijk. Want ik heb een wet, zegt God. Ik heb een wet gesteld. En op grond van die wet moet voor eeuwig verloren gaan. Dus dat is al naar binnen geslagen van mij. God gaf van die eis niet aan voor. Nee. Die heilige wet, die ga je de sterveling zet in zijn binnenste ingewand. Maar voor een verloren ziel die daar in de engte komt, die daaronder verloren moet gaan, gaat die persoon van Christus reizen. Ik draag uw heilige wet, die ga je de sterveling zet in de
binnenste van mijn ingewand. Dan komt die plaatsvervangende middelaar, die plaatsvervangende Christus, die gaat zich openbaren aan een gans verloren ziel. Kreeg een denktank maar aan de hand houden, daar alle hoop mijn gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heb gij mijn pad gekend. Dat wordt geleerd in de doorgang door de enge poort. Wat moet je dan meebrengen? Alleen je verdoemend vonnis der wet. Alleen je goddeloosheid. Alleen je verworpenheid. Alleen je verdoemenis. Ja. U zegt, wil Christus daarmee handelen? Nou, daar handelt hij alleen maar mee. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Kijk, dat wil je nou net niet zijn. Daar zit het nou altijd op vast, gemeente. En dan wil je na bekering wil je er nog weer bovenuit klimmen. Dat leert het woord ook, hoor. Dan wil je er nog weer bovenuit klimmen. Kijk maar naar Petrus, naar die hooggeplaatste apostel. In Antiochië, dan denkt hij, ja, maar hou eens even. Die levende rechtvaardiging van de goddelozen. Ik ga bij die vrome broeders zitten, die uit Jacobus zijn, die broeders van Jacobus. Hè? Kijk, dan staat Paulus op. Hij zegt, dit is tegen de leer van Christus. Je wandelt niet recht naar het evangelie. Nou, dat is de kerk van vandaag. En mensen, daar kennen ze, ik weet niet wat, op verzinnen om dat tijd te keren. Het zal niet baten. Het zal niet baten. Er moet totaal anders gepreekt worden. Hoe? Naar het woord. Je moet het woord prediken. Wet en evangelie. De wet tot verdoemenis. Het evangelie tot eeuwige behoudenis van een verloren zondaar. En als hij daarvan afwijkt, dan gebeurt er niks. Nou is het woord niet gebonden, hoor. Maar ik zeg dit generaal. Krijgen we nog een reformatie? Krijgen we nog geen doorgaande reformatie? Als dit niet gebeurt, krijgen we nog geen door. Want de Heer werkt door woord en geest. Niet door een valse prediking, hoor. Niet door een koekenbakkenprediking. Niet door een prediking van vrede, vrede, geen gevaar. Daar werkt de Heer niet door. Al klinkt het nog zo evangelisch. Krijg je allemaal van die volleybalvereniging gemeentes. Hè? Krijg je allemaal van die sportverdwazing. En noem allemaal op die activiteiten. Gospelmuziek. Hè? Waar de herstelde, hervormde jongeren. Die noemen zich nou hersteld. En de Heer die doet ze de leidsels op. En ze gaan richting eeuwige ondergang. Met heel die herstelde boel. Gaat uit van haar, zegt de Heer. Waar dan heen? Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. En smaadheid dragen. Is u dat te min? Dan weet je van het kruis van Christus niks af. Weet je van de vergeving der zonden niks af. Omdat je het niet wil weten. Dat is nou net je vijandschap. Vrome godsdienstbedrijven net als Simon van Cyrene in Jeruzalem. De Heer zegt, gaat niet door. Leg hem het kruis op. En dat was tot zijn eeuwige behoud. Ja. Dat is nou het leven der heiligmaking. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Maar Gods volk wordt niet door aanvullende gerechtigheid geheild. Waardoor wordt het nou zichtbaar? Het wordt zichtbaar, hoor. De boom wordt aan zijn vruchten gekend. Waardoor dan? Door besnijdenis, versnijding, aanvullende gerechtigheid? Nee, gemeente. Door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door het lijden. Daar wordt het door zichtbaar. En als je geloof daar niet op gegrond is, op het kruis van de Heer Jezus Christus, heb het geen betekenis. Heb het geen betekenis. En dat wil Paulus nou leren door middel van deze tekst. Woorden, nog veel meer natuurlijk. Kijk, er vindt dus geen vergoddeling van de mens plaats door de ingestorte heiligheid. Want Gods volk krijgt geen heiligheid ingestort. Die krijgen de Heilige Geest ingewoond. Een mens kan zich niet opwerken in heiligheid door aanvullende gerechtigheid. Dat is het tegenovergestelde. Dat is in de zonde leven. Nee, in Christus is de kerk volmaakt zonder dat er van een substantiële verandering van de mens sprake is. Spreek ik nou Frans of hoe zit het? De theologie van de twee mens is rooms. Dat wordt in het protestantisme, ja, de mens na ontvangen genade is een tweemens. Dat is niet waar, hoor. Dat is een leugenleer. Ik heb dat in het begin, heb ik dat ook opgepakt, maar de Heer heeft me dat afgenomen. De Heer heeft me dat afgenomen. Heel die afstervingsleer. Die tweemensleer. Dat is de dwaalleer van de twee mensen. En door die dwaalleer van die twee mensen lieten de Galatiërs zich betoveren. Dat gaat dus veel verder dan de dwaalleer van Comrie. Veel verder. Want dat loopt alleen over, die dwaalleer van Comrie loopt alleen over het begin van de wedergeboorte. Maar de betovering van de Galatiërs, dat liep over het leven na ontvangen genade. Dus die valse leraars die zeiden de wet moet erbij. Er moeten werken bij komen. Ja, we zijn alweer dik over tijd. Maar hetgeen zij leerden was volledig in strijd met de vrije genadeleer. In strijd met het sola fide. Het geloof alleen. Nou had het geloof wel een inhoud natuurlijk. Hè? Want al dat roemen in onze dagen op het geloof. Het geloof is ook een soort middelaar geworden. Daar moet ik ook niks van hebben. Ik heb u het al eens voorgesteld. Hè? Als mensen lekker gegeten hebben, zeggen ze dan, nou, wat was die vork en die lepel toch zo lekker? Wat was dat bord toch zo lekker? Zeg, heb je dat ook wel eens gehoord? Dat leren ze in onze dagen, die dwaasigheid. Geloof is maar een... Geloof is instrument. Is een instrument. Nou, je komt er niet door het instrument. Je komt er alleen door het voorwerp van dat instrument. Het voorwerp des geloofs. Dat is niet het geloof zelf, dat is Christus. Geloof rechtvaardigt niet. God is het die rechtvaardigt. En dat wordt ontvangen door het geloof. Ja. Je kan alleen maar het geloof neemt aan. Wat neemt het geloof aan? Het geschenk uit de hemel. Wat is dat geschenk? Christus en zijn gerechtigheid. Christus en zijn heiligheid. Christus en zijn vruchtbaarheid. Dat wordt je in handen gedrukt. Laat ik het zomaar eens zeggen. Dat is zalig hoor. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Dan valt het je in de hand. U zegt dat is het een lot. Ja, dat is een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. De Heere. Wiens werk. Alleen zijn werk. Wiens werk. Ik roem er zo. Amen. Lieve Heere. Het is alles uit u, door u en tot u. Er komt niks van de mens bij. Er zal ook nooit van de mens iets in aanmerking genomen worden. Het is alles uit Christus, uit hem alleen. Lieve Heer, mag gij uzelf onder ons heerlijk maken, door woord en geest. En alles wat er tegenstrijdt door de werken, mag gij het ontmaskeren, ook door datzelfde woord en verslaan. O Heere, gedenk ons deze dag. Mocht de overdenking zoet zijn, mochten we de prediking herkauwen, uw woord herkauwen gelijk de reine dieren des velds, vergeef ons al onze zonden in spreken en luisteren. Uw woord alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 46 en daarvan het vierde zangvers. De Heere de God, der lege scharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Het vierde zangvers van Psalm 46.
maakt het orde tot u wil.
Laat ons eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.